Dit is de Denk Doe Duurzaam podcast van de Rijksoverheid, waarin we praten over alles wat nodig is voor een duurzame bedrijfsvoering bij het Rijk. In deze aflevering hoor je meer over de RPDC, de Rijksproducten- en Dienstencatalogus Facilitair. Daarin staan alle facilitaire producten en diensten verzameld, zoals de catering, het wagenpark, de dienstkleding, de inrichting van de Rijkskantoren en ga zo maar door. Voor het eerst zijn er per product of dienst in de RPDC duurzaamheidsiconen opgenomen. Producten of diensten die zo'n icoon dragen, drukken uit dat de CDV's gezamenlijk een basisniveau hebben voor duurzaamheid. En die iconen maken duurzaamheid dus letterlijk zichtbaar, maar ook voelbaar. Met ook alle gevoelige en schurende punten van dien. Bijvoorbeeld waar het gaat om vleesvervangers of de meeneemkoffiebekers. De RPDC linkt daarmee ook aan het doorbreken van patronen en soms aan het inleveren van comfort. Een heel gevoelig punt voor veel mensen. Toch is het een hoopvolle start. 2024 is een startjaar, een soort nulmeting. De facilitaire kolom van het Rijk werkt gezamenlijk toe naar 2030. Dan willen zij als facilitaire dienstverleners volledig duurzaam werken. In deze podcast zijn te gast Marcia van Doren. Zij is directeur CFD van de Belastingdienst. En Marcia, jij vertegenwoordigt het LFMO, het Landelijk Facilitair Management Overleg. Je zit aan tafel vanuit een rijksbrede facilitaire dienstverleningrol. Hallo.
Hoi, goedemorgen.
Je was voorzitter van het LFMO en portefeuillehoudend directeur duurzaamheid.
Ja, klopt. Helemaal.
En een van de opdrachtgevers.
Ja, zeker.
En naast jou zit Angelique Kooijmans. Angelique, jij bent aspectmanager duurzaamheid. Je zit ook in de kennisgroep duurzaamheid van het LFMO en je bent productmanager afval en grondstoffenmanagement bij DJI, Dienst Justitiële Inrichtingen. En er staat hier dat jij veel inhoudelijke kennis hebt en dat je eigenlijk de beste ambassadeur bent van dit gezelschap.
Oei. Nou, laten we maar starten.
Ja, dat lijkt me een goed plan. Eerst eventjes een paar termen eruit. De CDV's, wat is dat ook alweer?
De CDV staat voor Concern Dienstverlener. En binnen het Rijk hebben we 4 Concern Dienstverleners.
All right. Marcia, nou ik je toch aan de lijn heb. Het RPDC, die catalogus, wat maakt dat zo bijzonder?
Nou, het bijzondere is dat we alle producten en diensten bij elkaar hebben staan. Dus alle producten en diensten die de 4 CDV's leveren. Dit jaar hebben we voor het eerst in de RPDC een duurzaamheidsbijlage opgenomen. Dus we hebben aangegeven, wat je ook al in de inleiding zei, dat wij als 4 concern dienstverleners per product en dienst hebben aangegeven hoe duurzaam wij zijn. En het is een eerste bijlage, dus het is een start. Maar we hebben nu aangegeven waar we als 4 concern dienstverleners op hetzelfde niveau zitten qua duurzaamheid. Voor de producten en diensten die we nu leveren. Dus we doen eigenlijk meer. Maar daar waar we echt hetzelfde niveau hebben behaald, hebben we dat expliciet aangegeven in deze duurzaamheidsbijlage.
Ja, en dat klinkt een beetje als er is nog ruimte voor verbetering, om op meer punten op hetzelfde niveau te komen.
Ja, zeker. Ik zie dit ook echt als een begin. En we hebben echt gezegd met z'n allen, we vinden het belangrijk. We willen het ook zichtbaar maken voor onze klanten. Op deze manier kan je natuurlijk ook goede keuzes maken als afnemer. En wij willen echt een substantiële bijdrage leveren. We moeten een substantiële bijdrage leveren aan de ambitie binnen het Rijk.
Angelique, klopt het een beetje? Herken je wat Marcia zegt?
Ja, zeker. Dat herken ik heel goed. En wij zijn er natuurlijk als CDV's al heel lang mee bezig om duurzaamheid te integreren. Alleen het was nooit zichtbaar. En we hebben nu voor het eerst eigenlijk gezorgd door het in die RPDC te zetten om het wel zichtbaar te maken voor onze afnemers.
Juist. Wat voor effect hopen jullie dat het heeft? Hè? Dit, zowel in bewustwording als in de houding?
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat op het moment dat het zichtbaar is, dat onze afnemers er ook over na gaan denken. En aan ons ook om goed uit te leggen wat we doen, wat we aanbieden en waarom we dit aanbieden en waarom we het duurzaam willen hebben. Dus het is ook aan ons om dat goed toe te lichten. Want een mooi voorbeeld is natuurlijk, waarom heb je een vegetarische bitterbal bij de borrel? Daar is vaak gedoe over, want mensen willen vaak ook een gewone vleesbitterbal hebben. Dus als je uitlegt waarom je dat doet als Rijk, hè, in het kader van de eiwittransitie, in het kader van de duurzaamheid, dan maak je ze ook bewust van de keuzes die we als Rijk maken.
En wat ik nou wel vind, wat ik dan wel interessant vind, is vind je het belangrijk om van tevoren aan te geven, hey, dit zijn vegetarische bitterballen, of mag je dat eigenlijk ook gewoon serveren als hier zijn bitterballen en je komt er maar achter of ze vegetarisch zijn of niet, of proef maar of je ze lekker vindt?
Ja, vind ik wel een hele leuke vraag, hè? Want over het algemeen, we communiceren erover en op het moment dat het zover is, dan is er een hele grote groep mensen die het helemaal prima vindt en er is een groep mensen die loopt te mopperen. Dus ik denk dat het goed is, wat we nu doen, hè, is meer in de nudging van, goh, als je voor een borrelgarnituur aanvraagt, dan is het standaard, dat kan je zo inrichten, standaard vegetarisch. En je moet dan een speciale handeling verrichten als je andere bitterballen, vleesbitterballen zou willen hebben. En waar je naartoe gaat, en waar we ook steeds meer naartoe gaan, en binnen sommige departementen is dat al zo, dat je alleen maar vegetarisch kan bestellen. Dus het zal nog wel even duren, maar we gaan wel die kant op.
Klinkt goed. Zeg, Angelique, wat is er aan deze RPDC nu eigenlijk zo anders dan de voorgaande? Want op zich is de RPDC natuurlijk niet nieuw.
Nee, klopt. Er staan 22 producten in onze RPDC. En wij hebben in de RPDC zelf vinkjes gezet op de 4 duurzame doelstellingen die wij als Rijk hebben. Hè. Dus de klimaatneutrale 2030, het minder primaire grondstoffen gebruiken, de helft minder in 2030. De internationale sociale voorwaarden maximaal gebruiken. En participatie, dus zorgen dat we meer participanten gebruiken in onze producten en diensten. En die 4 items hebben wij gebruikt om per product te kijken van, hé, waar staan we nu? Gebruiken we het überhaupt? Dus die discussie met elkaar aangaan met onze producteigenaar. Want elk product heeft producteigenaren. Dat was al mega interessant. En daardoor, CO2, dat weten we allemaal, hè, dat we dat moeten. We hebben de CO2-prestatieladder binnen het Rijk omarmd. Alle departementen zijn inmiddels minstens op treden 3 gecertificeerd. Dus dat stukje, dat herkenden ze wel. Circulariteit wordt al lastiger. Hè, welke grondstoffen gebruik je nou en waarom gebruik je ze? En hoe doe je dat dan? En waar kunnen we daar dan op sturen met elkaar? Nou, internationaal sociale voorwaarden was altijd gewoon maar een vinkje in een aanbesteding. Daar deden we eigenlijk veel te weinig mee in mijn optiek. Dat was ook heel onbekend. Wat weet je nou, hè? Hoe weet je nou wat uit China komt en hoe de omstandigheden daar zijn? Ga je daar dan heen? En ga je dan meten waar die kobalt vandaan komt? Of hoe pak je dat aan? Daar zie je dat we nog heel erg zoekend zijn met elkaar. Dat het ook heel erg lastig is om de juiste gegevens boven tafel te halen. Maar juist die discussie maakt het mega interessant. En ik denk dat als je daar de discussie met elkaar over aangaat, maar ook met je afnemers, ook met je klanten, hè, van wat heeft nou voorrang? Waar gaan we nou op sturen met elkaar? En hoe doen we dat dan? Dat is gewoon, ik denk dat we een start hebben gemaakt. Hè. Het is 2024, 2030, we hadden nog 6 jaar, hè, daarvoor. Dus dit begin is denk ik het begin om die sneeuwbal te laten rollen met elkaar. En ja, het schuurt en het doet pijn en het is niet altijd even leuk. En we praten niet elkaars taal. Hè. Circulariteit, wat is het nu? We hebben daar niet eens eigenlijk een eenduidige definitie over. Nou, dan kan ik je vertellen, dat is hartstikke lastig als je dan met mensen die daar nog minder mee bezig zijn, die het gesprek mee aan moet gaan. Ja, dat is gewoon lastig. Maar lastig wil niet zeggen dat het niet kan.
Dan misschien een aanvulling daarop. Ik vind het wel mooi, die bewustwording van onze afnemers. Het gesprek dat je voert op het moment dat zij een dienst aanvragen of net een andere dienst willen. Ik vind een mooi voorbeeld altijd mijn eigen bewustwording dan. Hè, dat was, ging niet over een facilitaire dienst, maar het ging over ICT-devices. Die worden heel makkelijk aangevraagd als je denkt van, goh, ik wil nou een nieuwe of ik wil en een telefoon en een iPad. Er wordt niet nagedacht waar het gemaakt wordt, waar de grondstoffen vandaan komen waarvan die devices gemaakt worden. Dus dat gesprek daarover voeren van, joh, ben je bewust dat als jij heel makkelijk, heel snel die devices uitdeelt. En dat geldt voor ons ook, hè. Bepaalde producten die minder afval veroorzaken. Denk aan de koffiebekers. Hè? Precies, die hebben we ook omgezet. Hè? We moeten nu duurzame eigen koffiebekers. Ja, precies.
Ik heb er bij de ingang eentje meegenomen. Nou, heb ik zo toch ook wel een leuk over.
Dus daar het gesprek over voeren en inzicht te geven in wat het effect is van waarom je dit doet, dat helpt al. Want jij zegt net, het schuurt. Het schuurt zeker. Maar vooral als ze het niet snappen. Dus je moet het uitleggen ook.
Ja, nou heb ik al bijna 6 jaar dezelfde mok in mijn kluitje staan op de turfmarkt waar ik werk. Maar het was wel leuk. In het voorgesprek had ik het met Angelique ook al over. Die koffie, het is leuk, die koffiebekers, maar... Wil je het zelf vertellen, Angelique? Ik vond het,
zeker.
Het een heel mooi voorbeeld, in het geval van het schuren. En ook wat voor kracht je als Rijksoverheid ook kan uitoefenen, omdat we gewoon heel groot zijn.
Ja, zeker. Wat je ziet, hè, dat duurzaamheid is het toverwoord. Hè. In de marketing is dit echt het toverwoord. Het is heel vaak greenwashing, maar als je er iets doorheen prikt, merk je van, het klopt niet helemaal. Nou, datzelfde hebben wij gedaan met die koffiebekers. Hè. Wij werden overspoeld met leveranciers die ons de ideale koffiebeker gingen maken. Volledig gerecycled, wel van plastic, hè, maar okay, helemaal gerecycled. Totdat je daar ging kijken van, ja, internationaal sociale voorwaarden, waar komt die beker vandaan? Nou, de eerste tijd natuurlijk helemaal geen reactie daarop. Dan voel je al, daar zit iets niet, het is niet pluis. En uiteindelijk overhandelt hij een rapport dat het uit China komt. Ja, moet je dat willen, weet je? Als Rijksoverheid mogen wij daar best kritischer in zijn, denk ik. En dan, dat is ook tevens het gevaarlijke, hè, want buitenlandse zaken wil natuurlijk die handel houden met een grote partij als China. En waar kies je dan voor? Hè? Kies je dan voor ik wil geen plastic meer, hè, vanuit je CO2? Kies je ervoor, ik wil geen producten meer uit China? Of kies je ervoor, ik wil geen wegwerpproducten meer, niks meer wat ik eenmalig gebruik? Nou, en wie bepaalt dat dan? En waar maak je dan de keuze in? Dat is steeds het gesprek wat we aan moeten gaan met elkaar, denk ik.
Is dit dan niet voor het Nederlandse bedrijfsleven eigenlijk een gat waar ze in kunnen springen? Ik bedoel, als je kijkt naar Amerika, daar staat overal proudly made in the USA op. Weet je? Hebben we in Nederland ook niet zoiets nodig van, hey, Nederlands product?
Nou, misschien wel waar we naar kijken natuurlijk, is ook of wat we regionaal kunnen doen. Hè? Dus je kan, als je de afvalverwerking van jouw bijvoorbeeld de theezakjes, het fruit en dergelijke. Je kan ook met de regionale partij zaken doen om die afval te verwerken. Dus je kan ook dichter bij huis kijken met wie kan je zaken doen. Dus in die zin denk ik dat wij zeker wel kunnen kijken wat we dichtbij kunnen halen, wat we lokaal kunnen regelen. Want dat scheelt ook weer enorm veel logistiek en vervoersbewegingen. Dus het is elke keer opnieuw kijken en de afwegingen maken. Maar we kunnen daar creatiever in zijn.
Ja, en bijkomend daarin, we hebben natuurlijk heel veel kleine MKB-bedrijfjes en start-ups die hier super goed in zijn. Maar wij hebben zoveel volume als Rijksoverheid, dat als wij blijven aanbesteden op de manier zoals wij dat nu doen, sluiten we hen eigenlijk buiten. Dus wij moeten veel meer gaan spelen met de regels om met hen ook zaken te kunnen gaan doen. De Rijksoverheid heeft 130.000 medewerkers volgens mij. Dus als je iets op de markt zet, is dat meteen een gigantisch volume met allerlei aanbestedingsregels, met Europese regels. Maar ook een partij moet dus ook volume kunnen leveren.
Dus eigenlijk sla je die kleine ondernemers, de lokale ondernemers, sla je over en je stapt gelijk door naar de multinationals een beetje.
Ja. Vanuit de eisen die wij stellen, want we willen dan toch ook nog wel een stukje continuïteit. En we hebben dan allerlei dikke pakketten met eisen.
Ja, stellen we dan wel reële eisen eigenlijk?
Nou ja, ik zie daar de verandering in komen. Je ziet dat er steeds meer coalities komen. Je ziet dat in onze cateringcontracten, doordat wij betere eisen stellen van ja, je moet wel omgaan met in de regio, haal het alsjeblieft uit de regio, zie je dat zij weer met kleinere partijen gaan werken. En dat is denk ik een supermooie ontwikkeling, maar ook voor die kleinere partijen. Nederlandse kleine partijen doen het echt supergoed. Op innovatiegebied denk ik dat wij een van de vooruitlopende landen zijn. Laten we dat gebruiken. Laten we trots zijn op onze BV Nederland.
Ja, mooie boodschap. Absoluut mee eens. Eens even kijken. Marcia, het heeft tot aan de ICBR op tafel gelegen. Wat vind je van die aandacht?
Nou, ik vind dat heel belangrijk. En ik vind het heel goed dat het op dat niveau besproken wordt. Want wij, wat ik toen straks al zei, we willen graag een duurzame bedrijfsvoering. Dus dat betekent dat wij op elk niveau binnen het Rijk daar aandacht voor moeten hebben. En als in het ICBR, waar de bedrijfsvoeringskolom vertegenwoordigd wordt door de hoogste ambtenaren, als dat omarmd wordt en ondersteund wordt, dan kunnen we veel meer bereiken met elkaar. Dus ik vind het heel belangrijk dat het daar besproken wordt. Dat helpt ons namelijk ook weer om de goede stappen te zetten. En in het kader van voorbeeldgedrag moet dat ook. Want het is wat Angelique net zegt, het schuurt, het goede gesprek moet gevoerd worden. We moeten kijken naar hoe we onze contracten inrichten. Daar hebben we wel steun voor nodig. Dus in die zin ben ik heel blij dat het op dat niveau wordt besproken.
Ja, gaat deze RPDC-bijlage het verschil maken waar het gaat om duurzaamheid?
Nou, weet je, het is een eerste stap, hè? Ik bedoel, het is goed om het zichtbaar te maken. Het is goed om het gesprek op gang te brengen. Maar we hebben elkaar wel heel hard nodig. Dus op het moment dat we ook in het kader van de gasreducties en wij als concerndienstverleners in de panden samen met Rijksvastgoedbedrijf inregelen dat het 2 graden minder gestookt wordt. Ja, dan moeten we dat goed uitleggen. En dan moeten we ook met elkaar zeggen van, joh, dan trekken we gewoon eens een dikkere trui aan. En dat doen we voor dat doel. En daar hebben we alle steun voor nodig. Want de gesprekken op de werkvloer zijn soms best wel pittig daarover. Dus die steun is heel hard nodig. En zo'n bijlage helpt om het goede gesprek te voeren en de focus te houden. En dit is echt nog maar het begin.
Heel goed. We hebben een column in deze podcast zitten. En die is speciaal geschreven op de RPDC. Daar gaan we even naar luisteren.
De RPDC, een mooi sprookje. Er was eens, in een bijzonder rijk hier niet zo ver vandaan, een duurzaamheidsmissie. In dat rijk zijn er veel ambachtsschilders en die van de facilitair dienstverleners heten de CDV's. Ofwel de centrale dienstverleners. Hun producten en diensten staan samen in een algemene, overkoepelende RPDC. De Rijksbrede Producten- en Dienstencatalogus. Een mooie catalogus waar iedereen al jaren blij mee is. Maar mensen uit de verschillende gewesten van dat sprookjesrijk, die misten nog wat. Want de duurzaamheidsmissie en die RPDC, die hadden nog niet zoveel met elkaar te maken. Zo leek het tenminste. Want hoe wist je nou welk product of dienst goed is voor het klimaat? Of circulair? Waarmee werd social return nou eigenlijk ondersteund? Of werden de internationale sociale voorwaarden nageleefd? Zoiets belangrijks kon wel wat meer worden toegelicht, toch? En zo geschiedde het dat de ambachtsschilders verenigd in het LFMO in 2022 besloten dat de RPDC vanaf 2024 duurzaam zou zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Gelaarste kat in het bakkie. Maar het werd een heel avontuur. Er bleken 7 mijlsnaars nodig, er moesten draken worden verslagen, jonkvrouwen en jonkheren worden gered en nog veel meer. En tja, moesten de duurzame koplopers zich nou gaan voegen naar de middenmoot? Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het duurzaamste van het land? Maar, toegegeven, er is een begin. Een mooie duurzaamheidsbijlage met symbolen, maar toch ook veel van dit soort zinnen. De CDV's bieden steeds meer producten aan die, puntje, puntje, puntje. De CDV's stimuleren het terugdringen van, puntje, puntje, puntje. Door het verkrijgen van meer inzicht in, puntje, puntje, puntje. Dat mag wel wat concreter, om eerlijk te zijn. Het sprookje is dus zeker nog niet uit. Een duidelijke plan, do, check, act, cyclus, smart KPIs en data over prestaties brengen de duurzaamheidsdoelstellingen binnen bereik. Een tip voor de volgende versie. En als ik dan nog een duit in het zakje mag doen, vergeet niet om met deze RPDC in de hand alle niet duurzame verzoeken van eigenwijze bestuurders te weigeren. Ook al stijgeren deze jonkheren en vrouwen dan, want van weigeren komt stijgeren. Maar deze prinsessen en prinsen op de erts zullen heus ook in een duurzaam bedje lekker slapen. Met een duurzaam geteeld ertje onder hun matrassen.
Nou, wat denk je ervan, Masha?
Ik vind het heel grappig. Het proces was best hobbelig, hè, om dit voor elkaar te krijgen. En het had wel wat voet in de aarde, want je moest toch eigenlijk gaan kijken van oké, wat is nou, welke standaarden hanteren we? Wat is de basis? Die bijlage was er natuurlijk niet 1, 2, 3. Maar ik ben echt heel blij dat we het resultaat wat we nu behaald hebben, dat er ligt. Wij hebben inderdaad met heel veel afnemers te maken die bepaalde diensten willen afnemen of producten die niet duurzaam zijn. Ik vind wat het RVB de laatste tijd zegt van wij bouwen duurzaam of we bouwen niet, vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Dat is een heel mooi uitgangspunt. En daar moeten wij als concern dienstverleners, ook verenigd in het LFMO, het met elkaar ook over hebben. Wat bieden we aan? En is het duurzaam? En zo niet, bieden we het dan nog aan?
Angelique, je hebt ook zitten luisteren. Wat is jouw eerste reactie op de column? En eventueel op wat Masha net zegt?
Nou, ik vind het leuk dat ze het vergelijkt met een sprookje. Laat ik daarmee beginnen. Het was ook wel een sprookje, denk ik. Maar ons sprookje is best uitgekomen. En dat mis ik een beetje in deze column. Ik snap dat er gezegd wordt, er moeten meer KPI's, het moet tastbaarder, het moet meetbaarder. Maar als je weet dat we nog tot 2030 hebben om onze doelstellingen te bereiken, denk ik, dit is een eerste stap. En natuurlijk, er staan vaagheden in. En natuurlijk, maar op dit moment was dit het maximale wat we konden bieden. En ik denk dat dit de mooiste aanzet is die we hebben kunnen maken met elkaar om vooral door te groeien. En elke nieuwe versie zal echt veel beter zijn. Dus laat je verrassen in dit sprookje.
Ja, dus wat als ik het zo hoor, ik wil eigenlijk weten, joh, gaat de RPDC wat jou betreft ver genoeg?
Ja, wat is ver genoeg? Dat vindt niemand, hè? Al zou je er met cijfers in gezeten hebben, dan was het nog niet ver genoeg
Gaat
geweest.
Gaat het op dit moment ver genoeg?
Voor de start zeer zeker, ja.
Maar ik denk dat het goed is om ambitie te hebben. Dus die ambitie, ja. die hebben we ook met z'n allen. Dus de kunst is om het goed te formuleren en ook zichtbaar te maken wat we al doen. Want niet alles wat nu in de RPDC staat, is wat we doen. Is wat we gezamenlijk doen. Maar de CDV's individueel maken ook al hele mooie stappen. Dus eigenlijk is het ook interessant om eens te gaan kijken hoe we dat ook zichtbaar kunnen krijgen. Want we doen al best veel.
Ja. Hey, we hebben de vraag ook uitgezet op LinkedIn. Hè? Of er volgers waren die iets wilden vragen aan jullie. We hebben er een aantal binnengekregen via een DM'tje. Waarom is het een duurzame bijlage? Waarom is het niet gewoon geïntegreerd?
Ja, dat heeft gewoon te maken met het feit dat we gezegd hebben, joh, we willen die duurzaamheid in de RPDC op gaan nemen. Hoe gaan we dat doen? En de RPDC is het doel van de RPDC is om te laten zien welke producten en diensten we leveren. En nu willen we ook aantonen of zichtbaar maken in hoeverre die producten en diensten duurzaam zijn. Nou, de beste manier op dit moment, of op dat moment, was eigenlijk van oké, we moeten dat apart toelichten in een bijlage. Dat kon nog niet, ook praktisch nog niet geïntegreerd worden in de RPDC zoals die er nu ligt. Nou, dan heb ik liever een bijlage waarin het een en ander toegelicht staat, dan dat we helemaal niks doen. Dus het is een proces waarin we doorontwikkelen.
Is die in de volgende RPDC wel gewoon geïntegreerd?
Nou, moeten we gaan kijken. Daar zijn we nu mee bezig. Om te gaan kijken of we dat zo kunnen doen. Of dat we misschien toch apart die bijlage houden. Om juist daar de aandacht op te vestigen. Dus in die zin kan het nog alle kanten op gaan. Maar het doel is om het voor onze afnemers heel zichtbaar te maken. Wat hun keuzes zijn.
Ja. En Angelique, het staat nu natuurlijk in de duurzaamheidsbijlage. Maar dat wat erin staat, dat moet gelden voor alle vier de CDV's. Maar sommige CDV's die zijn al verder. Doe je jezelf dan als Rijksoverheid niet tekort?
Nou, dat is het lastige van één Rijks-PDC. Hè? Dat maakt het wat ingewikkeld. Dus je moet je altijd voegen naar degene die het minst doet, zeg maar. Maar dat wil niet zeggen dat de rest het slechter doet. Juist niet. Hè? En wij leren van elkaar. Juist door degene die het beste doet op dat product. Die kan de anderen stimuleren en motiveren om het ook beter te gaan doen. En die gesprekken vinden op de achtergrond plaats. Die zie je niet in die PDC, maar die vinden wel degelijk plaats tussen de producteigenaren en met hulp van ons als aspectgroep duurzaamheid.
Je hebt al een klein beetje, denk ik, een voorzet genomen op als antwoord op de volgende vraag die binnen is gekomen via LinkedIn. Waarom zijn er zulke verschillen in duurzaamheid tussen organisaties? En die wil ik eerst even bij jou leggen, Angelique. En daarna wil ik ook van Marcia weten wat zij ervan denkt.
Nou, sowieso hebben wij verschillende doelgroepen. Hè? Ik faciliteer gevangenissen. Je kan voorstellen dat dat een andere doelgroep is dan een turfmarkt. Hè? Waar mensen gewoon 's avonds naar huis mogen. Dus daar zit al een verschil in. Daar zit ook een ontwikkelsnelheidsverschil in. Maar ook een motiveringsverschil in. En daarnaast hebben we contracten en die zijn niet allemaal rijksbreed. Dus wij hebben allemaal onze specifieke contracten met een andere doorloopsnelheid, waardoor niet alles gelijk is.
Waren er ook bezwaren tegen de duurzaamheidsbijlagen?
Ik zou het niet weten. Ik heb geen. Ik heb een beetje gemorrel gehoord in het begin.
Waar ging het gemorrel over?
Nou, hoe gaan we dit dan doen? En wat, hoe pakken we het dan aan? En hoe maken we het zichtbaar? Dus ik denk we gaan gewoon beginnen. En dat heeft tot deze bijlage geresulteerd. Dus het is denk ik in het begin even wennen aan een start maken. Of alles perfect willen doen. Hè? Want dat is het misschien ook wel. Hè? Dat we het zo goed mogelijk willen. Terwijl ik soms denk, laten we maar start maken. En dan gaan we het daarna wel verder doorontwikkelen en perfectioneren. Dus eigenlijk vanuit de intrinsieke motivatie van iedereen die hiermee bezig is, wil iedereen het natuurlijk zo perfect mogelijk doen. En dat houdt soms de snelheid tegen. En ik denk dat we nu gewoon die goede start hebben gemaakt. En dat iedereen daar blij mee is. En dat we nog veel meer kunnen doen.
Ja, en wat je zag ook bij de producteigenaren was ook wel een beetje de angst om het op papier te zetten. Dus ja, maar wij zijn daar eigenlijk niet van. Hier zijn de categoriemanagers van. Of hier is. En we hebben best wel wat overtuiging nodig gehad om hen gewoon in hun kracht te zetten. Van jongens, je bent er wel van. Duurzaamheid is van ons allemaal. Maar zeker van jou als producteigenaar. Dus dat heeft wel wat tijd gekost en ook wel wat overreding hier en daar gekost.
Ja, klopt. En ook dat een producteigenaar in zijn eigen beschrijving van zijn eigen zijn visie en zijn serviceontwerp wat we allemaal maken, dat daar die duurzaamheid heel prominent in terugkomt. Dat het geen discussie is, maar dat het er gewoon in staat. Dus in die zin zijn we echt wel stappen vooruit aan het maken.
Angelique, jij werkt voor DJI. Hè? Jij hebt inderdaad, je zei het al, in tegenstelling tot de turfmarkt gaan veel van mijn klanten 's avonds niet naar huis. Dan hebben we het inderdaad over de gedetineerden. Wat merken zij eigenlijk van de duurzaamheidsdoelen van het Rijk, DJI?
Nou, als het goed is, merken ze er niet zo heel veel van, want we leggen het niet uit aan ze. We geven het ze, hè? Dat maakt het een voorbeeld voor ons. Nou, wij hebben bijvoorbeeld we hebben een test gedaan met duurzame matrassen. Wij maken onze matrassen zelf. En we hebben een test gedaan om die veel duurzamer te maken. Dit is ons mooiste voorbeeld, denk ik. Die kwam niet door de brandproef heen. Daar hebben we een sigaret op gegooid en dat hele ding vloog in brand. Dus weg ging onze duurzame ambitie, want veiligheid gaat altijd voor. Daarnaast hygiëne en dan duurzaamheid. Dus wij hebben een andere dynamiek. En die gedetineerden moeten wij gewoon goed verzorgen. Ze hebben gewoon een recht. Hè? Als wij ze insluiten, moeten we goed voor ze zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze altijd nieuwe spullen moeten hebben. Dat wil niet zeggen dat ook zij hebben geen disposables meer op hun cellen. Hè? Geen wegwerpspullen. Ook zij zijn over naar duurzamere producten. Alleen dat hebben ze niet in de gaten, want zij kennen gelukkig de situatie hiervoor vaak niet.
Ik ben nog wel even benieuwd, krijgen ze nog wel kroketten?
Nee, ook onze voeding, onze aanbesteding voeding gedetineerd is super duurzame aanbesteding. Ja, nee, en we, sterker nog, ze worden gestimuleerd om veganistisch te eten. Dat levert ze meer punten op, waardoor ze andere kruiden kunnen kopen. Waardoor ze zijn veel meer zelf, ze mogen in autonomie zelf keuzes maken. En wij stimuleren ze daar gigantisch in met onze leveranciers. En dat is eigenlijk de eerste keer. Voorheen kreeg je een zwarte bak, zoals wij dat noemden, een plastic bak. Je wordt ingesloten van 4:30 middags tot 8:00 ochtends. Als je eet op je cel, het is niet zoals in die films met die lange tafels. Die bak die kreeg je, die was diep gevroren, die werd ontdooid en die ging in je magnetron. Nou, je kan je voorstellen, je beleving van eten alleen op je celletje in een zwarte bak uit de magnetron. Ja, dat smaakt voor geen meter. Dus er waren altijd heel veel klachten over. Het was duurzaam, of althans, het was voedzaam. Het voldeed aan alle regels van het voedingscentrum. Maar was het smaakvol? Nee. En hadden mensen plezier in dat beetje wat ze nog konden hebben in die cel? Nee, ook niet. Dus we hebben een hele andere aanbesteding gedaan met heel veel kleine MKB-bedrijven die door onze cateraars nu boerschappen bijvoorbeeld uit Breda haalt alle producten uit de buurt. En onze leverancier Vitam werkt daar nu mee. Ja, supermooi. Dat hadden we nooit voor elkaar gekregen als wij niet een mooie duurzame vraag in de markt hadden gezet.
Ja, maar dit is ook duurzaam, want je eigenlijk bereid je de gedetineerden voor op ook een duurzaam leven na hun gevangenschap.
Zeker. We zijn ook bezig met moestuinen. Hè? Van weet waar het eten vandaan komt. Weet hoe je het kan bereiden. En ze koken ook zelf inmiddels in de gevangenis. Niet overal, maar waar het kan, bereiden ze zelf hun voedsel voor. Ja, dat is natuurlijk een veel betere beleving dan een zwarte bak aangeleverd krijgen. Dat wil eigenlijk niemand.
En bereiden ze dan, een stukje wat ik dan zelf interessant vind, bereiden ze dan inderdaad gewoon in een grote keuken voor een hele afdeling of echt voor zichzelf?
Wisselt. Soms doen ze het in de groepsverband, soms doen ze het echt heel groot. In Veenhuizen wordt echt heel groot gekookt voor de hele inrichting. En soms is het individueel of doe je het samen en deel je je ingrediënten met elkaar. Dus daar zit ook wel degelijk die sociale component aan, maar ook het zelfredzaam zijn. Wij vinden het heel erg belangrijk dat je als een betere gedetineerde buiten komt. Dus dat er een stukje resocialisatie zit. Dat is iets wat ze vaak toch niet hebben meegekregen, hè? Voordat ze de gevangenis ingingen.
Ja. Mooi voorbeeld. Het doet me ook denken aan een ander voorbeeld waarin we ook samenwerken als CDV's. Is dat drie jaar geleden toen ik hier startte, hoorde ik het verhaal dat we duurzame koffiebonen halen ergens in een land in Afrika. Die bonen worden gebrand in een gevangenis, hè, door de gevangenen. Die koffie is dus duurzame bonen, die worden dus als dagbesteding door de gedetineerden verwerkt tot koffie. Die koffie wordt verkocht. We hebben die koffie. We hebben een koffiekar die gebouwd is met duurzaam hout, wat ook uit de regio kwam. En die koffiekar die wordt aangestuurd door een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. En die rijdt in het kantoor, in dit geval was dat in een belastingkantoor van de Belastingdienst in Amsterdam. En die gaat de verschillende etages langs met die duurzame koffie. Dus dan heb je de hele keten vanaf het begin tot het eind duurzaam. Ja. En die gaat dus naar de mensen toe, zodat ze in het kader van de sociale cohesie elkaar ontmoeten, daar bij die koffiekar een praatje kunnen maken, een koffie kunnen halen. En op die manier zijn we echt op alle fronten heel duurzaam bezig.
Ja, volgens mij heb je in Rotterdam ook zoiets, de heilige boontjes.
Ja, nou, ook exact,
nog door,
zoiets. Ja.
Ook nog door ex-gedetineerden wordt gerund.
Ja.
En volgens mij is het ook ergens bij de politie dat ze inderdaad de koffiebar de blauwe bonen hebben, wat ik dan ook weer een leuke woordgraf vind. Ja. En op die manier kun je, je kan ook heel veel ermee.
Ja. Maar je moet wel creatief zijn. Hè? Je moet dus echt wel. We hebben ook de creatieve geesten nodig binnen onze organisaties die daarmee aan de slag gaan en de ruimte krijgen om dat te ontwikkelen.
Ja, dames, ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken voor het fijne open gesprek over de RPDC. De Rijksproducten en Dienstencatalogus Facilitair. Wil je nog meer podcasts horen over Denk Doe Duurzaam, over de duurzaamheidsdoelen van de Rijksoverheid? Check dan vooral denkdoeduurzaam.nl. Er staat een kopje podcasts en daar kun je luisteren.